Zullen we deze morgendienst in een stil gebed aan de Heer opdragen? Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat Hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. En zo zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader die hemel en aarde gemaakt heeft. Die het werk waarmee Hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook de volgende coupletten van dit loflied zingen? Fijn dat we vanmorgen elkaar weer mogen ontmoeten in de naam van onze opgestane heiland, de Heer Jezus Christus die de dood overwonnen heeft. En dat is de reden waarom dat we elke eerste dag van de week hier bij elkaar mogen komen om God te danken voor de overwinning die daar behaald is. We zijn meer dan overwinnaars in Christus. Laten we samen deze dienst opdragen aan de Heer en ik ga u graag voor in gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. Dat u ons van alle kanten, alle hoeken, vanuit Enschede en omgeving hier naartoe gebracht heeft. En ik hoop, Heer, met het verlangen om een woord van u te mogen ontvangen. Heer, we danken u dat u ook vandaag nog steeds de sprekende God bent. Heer, de Bijbel begint met de woorden en God zeide. En het eindigt ook daarmee. En u gaat door. U spreekt vandaag nog elke keer opnieuw. Heer, door uw woord, door uw geest. En wil u vragen, Heer, wilt u ook vanmorgen door uw woord, door uw heilige geest, tot ons spreken. Heer, wilt u ons ook ontvankelijk voor uw woord maken. Dat we ook dat woord willen aanvaarden. Dat we dat woord in ons op willen nemen. En dat uw woord ook als een levend woord ons leven gaat veranderen. Heer, we danken u dat u, Heer Jezus, de dood overwonnen hebt. Dat u bereid was om met al onze zonden de dood in te gaan. En dat al onze zonden in de Heer Jezus Christus begraven werden. En dat we mogen weten dat toen de Heer Jezus opstond, dat de zonden overwonnen waren. En dat wij in Christus volkomen vergeving van zonden ontvangen hebben. Heer, en dat we daardoor mogen weten dat de hemel voor ons geopend werd. En dat het toekomst is. Dat we mogen weten, Heer, dat ook als dit leven, dit aardse leven voorbij is, dat we mogen weten dat er een geweldige heerlijkheid is in de hemel. En dat we bij u voor altijd mogen zijn. Heer, dat is onze toekomst. Dat is onze hoop. En we weten ook, Heer, als we naar de tekenen van de tijd kijken, dat uw komst, Heer Jezus, ook heel dichtbij is. Heer, wilt u ons helpen om ons daarop voor te bereiden? Wilt u ons de kracht geven om waakzaam te zijn en niet in slaap te vallen? En Heer, we strekken ons uit naar toewijding, zoals we vorige week ook gehoord hebben, Heer, dat u van ons toewijding vraagt. Heer, en vanmorgen willen we opnieuw daarover nadenken, Heer, hoe we ons aan u mogen toewijden. Aan u ons over mogen geven, zoals u zich ook overgegeven heeft. Heer, wilt u ons vanmorgen zegenen? Zo wil ik ook vragen, Heer, wilt u met Metanoia zijn als ze in Winterswijk zijn en zingen en getuigen van u? Wilt u hen ook zegenen en hen ook weer veilig terugbrengen? Wil u bidden, Heer, voor de zendelingen die uitgegaan zijn, soms heel dichtbij, maar ook heel ver weg? Wil u vragen, Heer, wilt u hen ook de kracht en de moed geven om ook op hele moeilijke plekken van u te getuigen? Juist ook op plaatsen waar het evangelie nog helemaal niet bekend is. Zo willen we ook bidden, Heer, voor de stichting Dorcas. Dank u wel dat we daar vanmorgen ook voor mogen offeren. We danken u, Heer, voor de vele mensen die zij helpen en soms ook letterlijk de winter doorbrengen. Wil u bidden voor dit werk, Heer? Wilt u het werk zegenen en dat ze met de stoffelijke behoeften ook mogen laten zien, Heer, dat er een liefdevol hart van Christus achter zit. Heer, we willen u ook bidden. Wilt u met onze broeders en zusters zijn die vervolgd worden omdat ze in u geloven? Heer, er is zoveel vervolging, zoveel haat in deze wereld. We willen bidden voor hen, Heer, wilt u hen kracht geven om vol te houden en hen maar heel dicht bij u houden, Heer. En wat is geweldig als straks de gerechtigheid zal heersen hier op aarde en dat de leugen bekend zal worden, Heer, en ontdekt zal worden en dat elke leugengeest verdwijnen zal en dat Christus de waarheid zal zijn, de weg, de waarheid en het leven. Heer, wat is er veel lijden in verpleeghuizen, in ziekenhuizen, mensen die echt heel erg ziek zijn. We hebben ze ook in ons midden, Heer, ook vanmorgen. Heer, wat mogen we dan uitkijken naar het moment waarover u zegt, er zal geen ziekte meer zijn, geen pijn, geen moeite, geen verdriet, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Heer, we willen ook bidden voor uw volk Israël. We danken u, Heer, voor uw volk. U heeft het uitgekozen. Het is uw uitverkoren volk. En we weten, Heer, dat u eens tot uw geweldig doel zult komen met uw volk Israël. Heer, wees met de Messias beleidende Joden die het soms zo moeilijk hebben in de wereld, maar ook onder hun eigen volksgenoten. Heer, geef hen kracht om van u te blijven getuigen. Heer, dank u wel voor de vrede van Jeruzalem. En we willen tevens bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dank u wel dat we ons zo verbonden mogen weten met uw volk. Wil u bidden voor de jonge mensen onder ons? Wil u bidden voor de zondagsschool, voor de peutergroep, voor de allerkleinste? Heer, wilt u hen ook een hele fijne morgen geven? Wil ook bidden voor zuster Jansen. Als ze woensdag jarig is, Heer, wilt u haar ook een hele goede verjaardag geven? En dat ze ook mag ervaren, Heer, dat ze betrokken mag zijn bij de gemeente. En dat we ook voor haar mogen zorgen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. En dat is lied 574 uit de bundel Opwekking. En dat zingen we eerst met elkaar. Dat is Groot is Hij, Allerhoogste Heer, Onze Vredevorst, wat een God is Hij. We zingen het eerst met elkaar. En dan begint deze groep met de bovenkant, dan die groep en dan die groep met de bovenkant. Maar kijkt u maar eventjes hoe ik het aangeef. En dan zingen we dat ieder twee keer. 574 uit de bundel Opwekking. Goed, nou dat ging best wel heel goed. We gaan met elkaar twee gedeelten lezen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Vanmorgen, met wat aarzeling, maar toch overtuiging, wil ik graag met u nagaan denken voortborduren op het thema waar we vorige week zondagmorgen over nagedacht hebben en wat indrukwekkend geweest is, wat mij erg aangeraakt heeft en velen van u, toewijding. Toewijding aan God. Vanmorgen wil ik graag over een heel speciaal deel van ons leven spreken waarin we ons toe mogen wijden aan God. Vanmorgen gaat het over de toewijding in het huwelijk. Nou kan het zijn dat er zijn sommige mensen die zeggen, ja maar ik ben helemaal niet getrouwd. Of ik ben mijn man allang of mijn vrouw allang kwijtgeraakt. En toch denk ik dat het huwelijk ons allemaal aanraakt. Misschien niet eens onszelf, maar dan onze kinderen. Of onze kleinkinderen. Want meer dan ooit is in deze tijd een heldere Bijbelse boodschap nodig over het huwelijk. Waarom heeft God het ingesteld? Wat is het huwelijk? En ik denk juist in deze tijd, met name de eindtijd, vlak voor de komst van Christus, lees je in de Bijbel dat met name het huwelijk onder druk komt te staan. En dat mensen niet meer weten hoe ze met elkaar om moeten gaan. En juist ook in dat kader wil ik graag met u daarover nadenken. En we lezen eerst het gedeelte uit Genesis 2, vers 18 tot en met 25. Genesis 2, vers 18 tot en met 25. En daarna uit het Nieuwe Testament een gedeelte. Genesis 2, vers 18, daar staat: en de Heere God zeide, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelde des hemels. Ook bracht hij tot de mens om te zien hoe deze het noemen zou. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelde des hemels en aan al het gedierte des velds. Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen, en terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en ze zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet. En dan uit Efeze 5, vers 22 tot en met 33... Efeze 5, vers 22 tot en met 33. En dit gedeelte wordt ingeleid door de woorden van Paulus in vers 21. Waar staat: en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus. Nou, en dan gaat Paulus verder over het huwelijksleven in vers 22 van Efeze 5. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig, als aan de Heere. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man in alles. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat ze heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief, want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek u met het oog op Christus en op de gemeente. Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover deze woorden uit de Bijbel. Lied 108 uit Johannes de Heer gaat over de manier waarop God ons wil leiden en God ons wil vullen met zijn Heilige Geest. En we hebben zijn geest zo nodig voor ons dagelijks leven, maar ook voor ons huwelijksleven, zullen we straks ook horen. En ook voor toewijding. En terwijl we dit lied zingen en we naar het voorspel gaan luisteren, wordt er gecollecteerd voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. Dat is de eerste collecte. En tijdens deze rondgang ook de tweede collecte voor het werk van Dorcas, wat we van harte bij u aan kunnen bevelen. En dan gaan we met elkaar daarna zingen, lied 108. Leid mij Heer, o machtig Heiland.
Oh.
Dank jullie wel voor het begeleiden van de samenzang. In het gedeelte wat we net met elkaar gelezen hebben, daar vinden we in het Oude Testament drie hele belangrijke principes voor het huwelijk. Als je Genesis 2 leest, dan kom je drie hele belangrijke uitspraken tegen. De eerste uitspraak is dat God zegt: het is niet goed dat de mens alleen zij. Betekent dat dat alle mensen moeten trouwen? Dat je pas je alleen zijn opgeheven wordt als je getrouwd bent? Nee. Ik weet dat hier ook mensen zijn die getrouwd zijn. En misschien door een ziekte of door andere omstandigheden zich verschrikkelijk alleen voelen. Dus om je eenzaamheid te ontvluchten, dat moet nooit een motief zijn om te gaan trouwen. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Dat betekent zeker niet dat iedereen geroepen is om te trouwen. Ik weet ook dat er ook heel veel leed is. Ook heel veel leed onder jonge vrouwen, jonge mannen die heel graag willen trouwen, maar nooit iemand kunnen vinden. En soms ook heel veel pijn hebben in hun leven. Nou, het is goed om te kijken wat de Bijbel hier ons over leert. Paulus die zelfs op een gegeven moment zei: het is beter om niet te trouwen. Nou, dan moet je toch wel heel wat zeggen. De tweede uitspraak die we hier in Genesis 2 tegenkomen, dat is: ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Wat betekent dat? En het derde, wat mij erg aanspreekt hier in het gedeelte in Genesis 2, en hij bracht haar tot de mens. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament vinden we ook drie andere principes terug. Dat de Heer zegt: alzo zal een man zijn vader en moeder verlaten. Dat is het eerste. Het tweede: zijn vrouw aanhangen of zich verkleven met zijn vrouw. En ten derde: en die twee zullen tot één vlees zijn. Ook weer drie principes. Nou, als we even gaan kijken naar dat eerste. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Als we een klein beetje naar de context, naar de historie van Genesis gaan, dan zien we dat God de mens gemaakt heeft als een eenheid, één mens. Goed, je leest in Genesis 1, God schiep man en vrouw, schiep hij hen. In Genesis 2 lees je dat God die maakte de mens uit leem van de aardbodem en hij blies zijn levensadem in de mens. Sommige mensen denken: heeft God daar opnieuw een mens geschapen, een tweede mens? Nee, daar zoomt God met het woord meer in op hoe God de mens geschapen heeft. En pas in het hoofdstuk wat we nu lezen, lees je dat God man en vrouw schept. Het is net als het ware dat de kijker van God steeds dichterbij komt en het gaat beschrijven hoe heeft God dan de mens en uiteindelijk man en vrouw geschapen. Het is niet dat God het overnieuw doet. Het staat er wel drie keer in Genesis, maar God laat zien hoe hij het gedaan heeft. En als God de mens schept, dan zegt God tegen de mens: je hebt een opdracht gekregen om over deze wereld, deze schepping, te heersen. Te ordenen, zou je ook kunnen zeggen. En dan zie je dat God, en dat staat hier heel duidelijk in Genesis 2, als u Genesis 2 erbij pakt, dan zie je dat God de dieren er staat in vers 19 van Genesis 2. En de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds, waarover Genesis 1 al bericht. En dan staat er: en het gevolg des hemels. En dan staat er: ook bracht hij het tot de mens om te zien hoe deze het noemen zou. U heeft waarschijnlijk allemaal wel eens gehoord van de bekende Linnaeus, die zoveel namen gegeven heeft aan allerlei bomen en planten. Nou, nomenclatuur noem je dat. Je gaat het rubriceren, je gaat het namen geven, je gaat het ordenen. En God had tegen Adam gezegd: Adam, dat is jouw taak. Jij moet heersen over de schepping, jij moet het ordenen, jij moet het als het ware beheersen. Net zoals bij Noach, in de ark van Noach, dan lezen dat God bracht de dieren bij Noach 2 aan 2. Nou, zo kwamen de dieren bij Adam waarschijnlijk ook 2 aan 2. En Adam, die zat net zo lang te wachten totdat er een dier, iets naar hem toegebracht zou worden door God, waarin hij iets zou herkennen, waarmee hij zijn gedachten kon uitwisselen, zijn gevoelens kon delen, waarin hij ook raakvlakken had. Maar niks, hij vond niets. Er staat ook letterlijk, ik zal het u, we hoeven het niet samen te lezen, maar als u de tekst maar onthoudt, daar staat letterlijk in 1 Korinthe 15, vers 39, het vlees van mensen is anders dan dat van beesten. Het correspondeert niet met elkaar, het is heel anders. Hier alleen al zie je dat de mens niet zomaar uit een aap of uit een dier tevoorschijn gekomen is. Er was een onoverbrugbare kloof tussen mens en dier. En God zei, het is niet goed dat de mens alleen zij. Trouwens, ik vind het altijd heel mooi dat hier in vers 18 al staat, het is niet goed dat de mens alleen is. En dan brengt God al die dieren naar Adam toe. En wat staat er dan in vers 20, het laatste stukje? Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Voordat Adam het door had, dat er niets bij hem paste, wist God allang, het is niet goed dat een mens alleen is. Het was niet een ontdekking van Adam in de eerste plaats, maar God wist allang dat Adam daartegen op zou lopen. Weet u, er staat in de Bijbel, voordat wij ons verlangen bij God bekendmaken, is dat verlangen bij God allang bekend. God die weet het allang. En vergeet dat alsjeblieft nooit, broeders en zusters, ons verlangen, ons intens verlangen is bij God allang bekend. Er staat zelfs in de Bijbel dat hij al soms onze gebeden verhoort voordat we het aan hem vragen. Hij weet het allang. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Het tweede komt dan dat de Heere God zegt, ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Hoe doet God dat dan? Heeft God ervoor gekozen om te zeggen, nou, de mens is alleen. Het is niet goed dat de mens alleen is. Weet je wat ik doe? Ik maak er nog een. Ik weet nou hoe het moet. Ik pak wel weer een beetje leem van de aardbodem. En ik blaas alweer mijn levensadem in. Ik maak gewoon een tweede mens. Ik doe het gewoon nog een keer. Maar dat heeft God niet gewild. Nee, want er staat in Genesis dat God gerust heeft van al zijn werken. En het werk was klaar. Het werk was voltooid. En dan is het niet zo dat God zegt, ho, ik heb nog wat vergeten, er moet nog wat aan toegevoegd worden. Nee, zo is God niet. Als God een werk doet, dan is het ook af. Dan is het ook klaar. En dan kon hij ook zeggen van, het is goed. Het is zeer goed. Daarom heeft God niet gezegd, nou goed, ik maak er nog een mens bij. Want anders was Gods werk niet af geweest. Nee, vanuit dat werk, wat God gemaakt heeft, gaat hij nog verder door. En weet je, daar zijn we eigenlijk mee begonnen met deze dienst. God die in ons een werk begonnen is, die gaat vanuit ons verder met zijn werk. Dan maakt hij zijn werk af in ons, door ons heen. En dan gaat hij niet naast ons, maar vanuit ons zijn werk verder doen. En vandaar dat God zegt, ik zal iemand maken die naast hem past. Een hulp. Een hulp, ja. Een hulpje. Nou, dat moet je niet denken dat hier staat dat de vrouw dus het hulpje is van de man. In het Hebreeuws wordt hier het woordje nezar gebruikt. Wat in het Grieks het woordje parakleet of trooster, zoals we dat in de Bijbel tegenkomen. Iemand die naast je geroepen wordt. Iemand die naast je staat. Het is precies hetzelfde als wat de Heer Jezus gezegd heeft toen hij naar de hemel ging. Toen zei er Jezus, ik zal je niet als wezen achterlaten. Het is niet goed dat de mens alleen. Ik laat je niet alleen achter. Ik zal iemand naast je roepen, een hulp geven. In wezen is elke verbondsluiting, elke huwelijkssluiting tussen man en vrouw, een beeld van het verbond. Het verbond wat Christus met ons geschonken heeft in Gods geest. En de Heer Jezus zegt, en deze hulp die ik naast jou zal zetten, die zal in der eeuwigheid bij je blijven. Een onverbrekelijk verbond. Als hier gesproken wordt dat de Heere God zegt, ik zal een hulp naast je geven, dan heeft God erin bedoeld een onverbrekelijke hulp, waar die bij jou past en die bij jou hoort. Net zoals de hulp die we gekregen hebben toen de Heer Jezus zei, ik laat je niet als wezen achter. Een hulp die bij je past. God is de ontwerper van de vrouw. God heeft de vrouw ontworpen. En in Matteüs 19, als de Heer Jezus inhaakt op de schepping en vertelt van, heb je dan niet gelezen dat God in het begin de mens geschapen heeft? En dan staat er zo duidelijk achter dat de Heer Jezus zegt, hij heeft de mens geschapen mannelijk en vrouwelijk. Het man zijn komt uit de scheppende handen van God en het vrouw zijn komt net zo goed uit de scheppende handen van God. En wij weten maar al te goed dat vrouwen en mannen wat dat betreft behoorlijk verschillend zijn van elkaar. Ook al wil deze maatschappij, deze tijd waar wij vandaag in leven, die verschillen als het ware wegverdoezelen. God heeft de vrouw geschapen met een totaal ander lichaam. Een lichaam dat kinderen kan ontvangen. Een lichaam dat 9 maanden kinderen kan dragen. Een lichaam dat zelfs een kind door alle moeite en pijn kan baren. Dat zou een mannelijk lichaam niet eens kunnen. Een man zou erin doodgaan waarschijnlijk. Maar een vrouw heeft zoveel kracht in haar lichaam gekregen. Zoveel oerkracht om een kind ter wereld te kunnen brengen. God heeft een vrouw zo geschapen. Met de mogelijkheid om niet alleen een kind te baren, maar ook een kind te zogen. Een vrouw die emotioneel totaal anders is dan een man. Een vrouw die veel meer capaciteit heeft om liefde te kunnen geven dan een man. Vrouwen en mannen zijn vanuit de scheppende handen van God totaal anders gemaakt. Waarom zo anders? Zodat ze bij elkaar kunnen passen, elkaar aan kunnen vullen en tot een eenheid kunnen worden. Er zijn heel veel dingen die bij een man ontbreken en die door een vrouw compleet gemaakt worden. Er zijn heel veel dingen die bij een vrouw ontbreken en juist door de man compleet gemaakt worden. Zodat ze werkelijk een eenheid kunnen vormen. Het derde, wat hier naar voren komt, daar staat, en hij bracht haar, de vrouw, tot de mens. Net zoals dat daarvoor staat, dat God bracht al de dieren 2 aan 2 bij Adam. Ik weet niet precies of Adam geweten heeft wat er met hem gebeurd is. Ineens werd hij wakker. En God had de wond heel goed toegesloten. Hij zal er ook waarschijnlijk geen pijn aan gehad hebben. Ik weet het niet. Het is een hele ingreep geweest. Maar goed, hij werd wakker. En dan zie je ineens dat God, die brengt een ander wezen bij hem. En dan roept Adam uit, dit is nu eindelijk vlees van mijn vlees. Been van mijn been. Dit is, en dan noemt hij dat wezen een manin. Want ze is uit mij voortgekomen. Och mensen, wat is dat toch prachtig. God bracht man en vrouw bij elkaar. Je zou kunnen zeggen, God voegt hier aan één. God voegt aan elkaar. God voegt samen. En in de Bijbel staat, wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Nee, er staat niet wie God samengevoegd heeft. Want soms zeggen ze wel eens, ja, maar ik voel niks meer voor hem. Of ik voel niets meer voor haar. En ik heb helemaal niet het idee dat God ons samengevoegd heeft. Dat geldt niet voor ons. Nee, er staat niet wie, maar wat. Het gaat om het principe, het gaat om de scheppingsdaad van God. Het is Gods scheppingsdaad dat man en vrouw aan elkaar toegevoegd wordt. En elke keer als man en vrouw scheiden van elkaar, dan wordt de scheppingsdaad van God kapot gemaakt. En dan wordt de schepping van God, zoals God man en vrouw samengevoegd heeft tot een eenheid, kapot gemaakt, vernield door de werking van Satan. Hij bracht de man, de vrouw tot de man, tot een eenheid. Daarom staat er, en misschien wel goed om dat vers even op te slaan in Hebreeën 13. We hebben daar dinsdagavonds in de studies over de Hebreeënbrief bij stilgestaan. In vers 4 van Hebreeën 13. Hebreeën 13 vers 4, daar staat, het huwelijk zij in ere bij allen. Het huwelijk wordt onteerd door allerlei andere samenwoningsvormen. Het huwelijk wordt onteerd door seksuele gemeenschap voor het huwelijk. Het huwelijk kan op zoveel manieren onteerd worden. En hier staat het huwelijk zij in ere, omdat het een instelling van God is. Het heeft te maken met Gods scheppingsorde, zoals hij het gewild heeft. En dan staat er iets verder, en het bed onbezoedeld. In andere vertaling staat het huwelijksbed. In het Grieks wordt hier het woordje gebruikt in plaats van het woordje bed, koite. Koite. En koite, daar is het woord afgeleid, coitus. En dat is de huwelijksstaat, de seksuele gemeenschap. Dat wordt hier letterlijk bedoeld. Zij onbezoedeld, rein, eerbaar. We hebben heel wat te bewaren in het huwelijk. Nou, dan denk ik ook dat we in deze tijd waarin wij leven met zeer veel bedreigingen te maken krijgen. Natuurlijk, alles wat God gemaakt heeft, zoals het woord van God, wordt bedreigd. Nou is er weer iemand geweest in Nijmegen die vertelt, ja, maar daar staat niet God schiep hemel en aarde, maar God scheidde hemel en aarde. God heeft helemaal niks gemaakt, heeft het alleen in rangorde gezet. Een hele oude theorie die weer uit de kast gehaald is. Men denkt dan weer iets nieuws uitgevonden te hebben, maar het is absoluut niet nieuw en in tegenspraak met vele andere teksten uit de Bijbel. De schepping die God zo mooi gemaakt wordt ook bedreigd. Er zijn zoveel dingen die Satan als het ware kapot wil maken. Zo ook Gods boodschap, de Bijbelse boodschap over het huwelijk. En ik wil u heel kort een aantal bedreigingen opsommen waarmee Satan, de duivel, het huwelijk, zoals God het bedoeld heeft, bedreigt. En het kan best zijn dat u, dat jij, onder een aantal van deze punten bepaalde herkenningen tegenkomt. Een van de belangrijkste bedreigingen voor het huwelijk En dat is ook een van de dingen die wij in onze missie als gemeente opgenomen hebben. Groeien naar geestelijke volwassenheid. Nou, geestelijke onvolwassenheid is een van de meeste bedreigingen waardoor huwelijken kapot lopen. Geestelijke onvolwassenheid heeft te maken met het onvermogen om werkelijk onvoorwaardelijk lief te hebben. Of om liefde te kunnen ontvangen. Geestelijke volwassenheid om werkelijk te kunnen vergeven. Als je een relatie begint van 1-op-1, dan moet je nooit vergeten dat je met iemand een relatie opbouwt die ook fouten maakt. En die je heel wat keertjes in je leven zal moeten leren vergeven. En ook vergeving moet kunnen ontvangen. En als je nooit geleerd hebt in je geestelijk leven om te kunnen vergeven, dan wordt je huwelijksleven bedreigd. Dat is een van de grootste dreigingen van je huwelijksleven. Of een van de dreigingen binnen deze geestelijke onvolwassenheid, dat is, nou, communicatieve vaardigheden. Hoe communiceer je met elkaar? Wat ik zo vaak tegenkom, dat is dat je soms met mensen zo communiceert en je vraagt en je vraagt en je toont interesse. Hoe gaat het dan daarmee en hoe gaat het dan daarmee? En je blijft maar doorvragen en ik zit dan al heel vaak in mezelf te denken, wanneer zou die nou eens wat aan jou vragen? Maar het blijft maar één richtingsverkeer. Er is totaal geen interesse van die andere persoon in mij. Nou, dat is geestelijke onvolwassenheid. Dat je altijd maar met jezelf bezig bent. Altijd maar zelf begrepen wilt worden. En nooit de ander probeert te begrijpen. Geestelijke onvolwassenheid. Het gesprek, de communicatie, altijd op jezelf gericht. Of onvolwassen kenmerken. Onverantwoordelijk gedrag. Dat je zonder dat je vrouw het weet allerlei dure dingen aanschaft of dingen doet. Onverantwoordelijk kinderlijk gedrag. En daarom staat er zo mooi in de Bijbel dat wij de vrucht van Gods geest nodig hebben. Om ook een gezond Bijbels huwelijksleven te kunnen leven. En het is zonder meer waar, broeders en zusters, dat als je samen niet echt groeit in je geestelijk leven, niet samen kunt bidden, niet samen kunt Bijbel lezen, nou, dan gaat het fout in je huwelijksleven. Geestelijke onvolwassenheid is een van de meeste dreigingen voor je huwelijksleven. Tweede, maatschappelijke normen en waarden. De maatschappij legt zo'n enorme druk op je huwelijk. In de maatschappij zijn bepaalde dingen vandaag heel normaal geworden. En wij hebben dat als het ware ook maar als normaal naar ons toe, of eigenlijk geaccepteerd als christenen, terwijl het bijbels gezien desastreus kan zijn voor je huwelijksleven. Het is toch normaal om met een meisje waar je vroeger verliefd op was en die je tegenwoordig via de reunie van de klas weer terug kunt vinden, lekker eens een weekendje uit te gaan en je man is thuis. Dat is toch normaal, dat moet toch kunnen? Is de maatschappij van deze tijd. Je moet elkaar toch de vrijheid gunnen? De maatschappij. Nou, ik weet, dan gebeuren soms heel wat dingen. De maatschappij die op de man en op de vrouw zoveel tijdsdruk legt, dat er gewoon geen tijd meer is voor het huwelijk. Geen tijd meer is om tijd te investeren voor elkaar. En nou ja, we hebben zo'n prachtige cursus, de Marriage Course. En daar wordt gezegd van, probeer toch alsjeblieft elke week een huwelijksmoment te creëren. Dat je zegt, nu even niet, nu wij samen. En sluit de wereld dan maar buiten. En weet je, dan heb je die derde dreiging. Dat zijn de communicatiemiddelen van vandaag. Want dan ben je heerlijk een avondje thuis met je vrouw en dan gaat de telefoon. Of je bent aan het wandelen en je neemt je telefoontje zelfs nog mee. Op allerlei manieren kan via de mobiele telefoon jouw grenzen, die je graag om je huwelijksleven wilt hebben, gaan dwars door al je grenzen heen. De mobiele telefoon is zo'n inbreuk op je huwelijksleven, op je persoonlijk leven. Even nog een sms'je. En je hebt geen tijd meer voor elkaar. De laatste tijd, en dat zijn er heel wat, ik doel heus niet op één persoon, maar er zijn er heel wat, waardoor huwelijken bedreigd worden door internet. Mannen die achter de sites niet meer weg te slaan zijn en die via de computer zichzelf zitten te verlekkeren en allerlei prachtige schone vrouwen aanschouwen waar hun eigen vrouw niet tegen aan kan. Lang niet zo slank als een eigen vrouw. Lang niet zo knap. Nou, je snapt natuurlijk wel, als je als man je daarmee bezighoudt, met al die sites, al die seks die via internet op je afkomt, nou ja, dan gaat je huwelijk toch ook kapot. Wat een dreiging, hè, in deze tijd waarin wij vandaag leven. Vandaar dat Paulus ons oproept in de Bijbel om man en vrouw te zijn zoals de Bijbel het ons leert. En als we dan kijken naar Efeze 5, hoe Paulus ons laat zien hoe het huwelijksleven zelf, en eigenlijk is dat best wel heel vreemd. Ik weet dat in Rotterdam ken ik een predikant, een hele bekende predikant, die een grote gemeente had, maar ongetrouwd was. Een predikant die ongetrouwd was. En niemand anders in Rotterdam kon zo goed in huwelijken bemiddelen als deze predikant. Ze kwamen zelfs vanuit de Hoekse Waard, vanuit Zeeland, naar hem toe, omdat hij bekend stond dat hij zo goed de dingen kon analyseren. Wonderlijk, hè? Nou, Paulus is nooit getrouwd geweest. En hij kon het zo vanuit Gods geest zo duidelijk zeggen hoe het nou ging, hoe het nou hoort. En als je dat stukje leest in Efeze 5, dan vind je in de eerste plaats dat Paulus zich richt tot de vrouwen. En dan zegt hij tegen de vrouwen, evenals Christus en de gemeente. En daarna richt hij zich tot de mannen. En dan begint hij ook weer van, evenals Christus en de gemeente. Twee keer gebruikt hij dat woordje evenals. Kijk nou maar naar die liefdesrelatie tussen Christus en de gemeente. Hoe dat werkt. En daar kun je zoveel van leren. En dan spreekt hij de vrouw aan, in de eerste plaats op haar getrouwe liefde. Wees trouw in je liefde. Niet liefhebben van andere mannen, maar getrouwe liefde. En ik weet wel, je kunt soms heel gevoelig zijn en daar kan ook een aanleiding toe zijn als je eigen huwelijksleven niet optimaal is. Dat je soms heel ontvankelijk bent voor bepaalde verliefdheid. En weet je, een bepaalde verliefdheid of een aantrekkelijk iets in je, daar kun je helemaal niets aan doen. Dat overkomt je. Maar wat ga je er dan verder mee doen? Henk Binnendijk die zei altijd, een lucifer, die kun je nog uitblazen. Maar een bosbrand kun je niet meer uitblazen. Je kan er niks aan doen als een vogel over je heen vliegt. Maar als een vogel een vogelnestje op je hoofd maakt, dan kan je wel wat aan doen. Je kan er niks aan doen als die gevoelens wel eens een keer over je heen vliegen. Dat je wel eens even iets voelt. Ik zeg altijd, je mag als man best wel een keer naar een mooie vrouw kijken. Tuurlijk, dat mag. Maar die tweede keer als je er naar kijkt, hoe kijk je er dan naartoe? De Heer Jezus zegt, als je al een man of een vrouw aanschouwt met een begeerte in je hart, dan speel je al overspel. Zo zegt de Heer Jezus dat. Dus aan die gevoelens, die eerste gevoelens, daar kun je niks aan doen. Maar dan, Ga je de gevoelens koesteren? Vind je het wel spannend? Geef je het ruimte in je leven? Nou, daarom zegt Paulus, laat het een getrouw je eigen man, staat er, moet je lief hebben. Richt je op je eigen man. Het tweede, zegt Paulus naar de vrouwen, roept Paulus hen op tot een dienende liefde. Een dienende liefde. Daartoe ben je geroepen als vrouw in je huwelijk. Niet een heersende liefde. Een dienende liefde. En dan zegt Paulus zelfs, en dient je man in alles. In de Heer. En het derde, een waardige liefde. Als ik soms wel eens hoor hoe vrouwen in een bepaalde gemeenschap wel eens kunnen praten over hun vent. Hun vent die dit doet en dat doet. Ik zou het in mijn hart niet aan. Ik zal nooit, maar ook nooit over mijn partner praten met anderen. Of het moet wel heel vertrouwelijk zijn. Je kunt soms zo op een gegeven moment op een manier over je man praten dat er absoluut geen respect meer is. Respectloos. Nou, als er geen respect meer is voor je partner, dan kun je wel ophouden. Nou, dat zijn drie manieren waarvan Paulus zegt, een trouwe liefde, een dienende liefde en een waardige liefde. En dan heeft hij het naar de man toe. En dan zegt Paulus tegen de mannen, dan spreekt hij de mannen in de eerste plaats aan op een offerende liefde, een opofferende liefde. En hij vergelijkt dat zelfs met, kijk nou maar net zoals dat de Jezus zichzelf helemaal weggegeven heeft. En het kost je niet alleen een rib, maar het kost je hele leven, je hele bestaan. Paulus zegt, als jij gaat trouwen, als jij een huwelijk aan wil gaan, dan moet je de consequenties daarvan dragen. Het kost je alles. Opofferende liefde. Zoals Christus niet gestenigd werd, maar zijn handen gaf, zijn voeten gaf, zijn totale lichaam aan het kruis gaf. Zo zegt Paulus, zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw als het ware zo te dienen. En dan zegt Paulus ook, net zoals bij de vrouwen, en zorg dat je je eigen vrouw lief hebt. Niet die vrouw van die ander of die vrouw die daar... Nee, je eigen vrouw lief hebben. En dan spreekt Paulus ook hierover een geestelijke liefde. Een geestelijke verantwoordelijkheid voor het geestelijk leven van je vrouw. Mannen, u heeft daarin een enorme verantwoordelijkheid. Toen het fout ging met het geestelijk leven van Eva, toen riep God niet Eva ter verantwoording, maar Adam. Wat is er gebeurd? Broeders, u bent naar God toe als eerste verantwoordelijk voor het geestelijk leven van uw vrouw. Zijn er wel eens bij stil? Dat wil helemaal niet zeggen dat je vrouw helemaal daar geen verantwoordelijkheid heeft, maar God spreekt u erop aan. En vraag je wel eens aan je vrouw, hoe is het met je geestelijk leven? Hoe is het in je relatie met de Heer? Zullen we samen bidden? Zullen we samen uit de Bijbel lezen? Ben je priester in je gezin, in je huwelijk? Draag je de verantwoordelijkheid voor het geestelijk welzijn van je vrouw? De Bijbel spreekt van, wat hier staat ook, van een lichamelijke liefde. Oh, wat is het mooi dat je ook lichamelijk van elkaar kunt houden. Elkaar aan kunt halen. Elkaar kunt liefkozen. Elkaar... Mensen, dat is de liefde die Paulus van ons vraagt als mannen. Een lichamelijke liefde. Een meevoelende liefde. Paulus die zegt, net zo als dat je je eigen lichaam lief hebt. Zo moet jij je vrouw lief hebben. Nou, als man weet je best wel wanneer jouw lichaam honger heeft. Of moe is. Of slaap heeft. Of seksuele verlangens heeft. Dat weet je als man maar al te goed. Maar zoals je als man je eigen taal, je eigen lichaamstaal kent. Ken je ook zo je vrouw? Ben je op de hoogte van de geestelijke behoeften van je vrouw? Ben je op de hoogte van de emotionele behoeften van je vrouw? Ben je op de hoogte van de seksuele behoeften van je vrouw? Ben je op de hoogte van de intellectuele behoeften van je vrouw? Of is het elke avond voet op het bankje, televisie aan en uitschakelen? Ik denk dat je vrouw misschien ook wel wat anders wil. Ben je op de hoogte van de materiële behoeften van je vrouw? Breng je als man wel eens wat leuks mee? Iets leuks mee voor je vrouw? En niet altijd een bos bloemen, maar iets origineels waar je je vrouw mee kunt verrassen? Wat ken je die behoeften van je vrouw? Verdiep je daar wel eens in? En als laatste heeft Paulus het over een begrijpelijke liefde. Een begrijpelijke liefde voor het vrouw zijn. Want als man zul je ontdekken dat een vrouw op een heel andere manier ineens gaat huilen dan jij zou doen. Een vrouw op een heel andere manier zou reageren dan jij zou doen. Je zult ontdekken als man dat een vrouw een ander wezen is. Anders in elkaar steekt. En daar moet je begrip voor tonen. Dat moet je gaan leren begrijpen. En als laatste, een ondersteunende liefde voor je vrouw. Misschien ook voor je vrouw als je vrouw ook moeder geworden is. Een ondersteunende liefde. Dat je er bent. Dat je haar draagt. Dat ze zich gedragen voelt. Je begrijpt wel. Dat is de boodschap van de Bijbel over het huwelijk. U snapt wel. Dat is als het ware in het vervolg van waar we vorige week mee begonnen zijn, met toewijding. Toewijding aan God. Die leidt tot toewijding ook in je huwelijk. Ook naar elkaar toe. En ik hoop dat de vrucht van de Heilige Geest, misschien is het goed om dat als laatste nog te lezen, dat zijn vruchten zal afwerpen ook in ons persoonlijk huwelijksleven. Staat in vers 22 van Galaten 5. In vers 18, misschien goed om dat er ook even bij te lezen. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het kan zijn dat sommige mensen zeggen, oh, dat is allemaal wel wettisch, hè? We moeten dit en we moeten dat. Nee, helemaal niet. Het is niet een wet. Als je door de geest laat leiden, dan komt het van binnenuit. Want het is duidelijk dat de werken van het vlees zijn, mensen die niet vanuit de geest van God zich laten leiden, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, scheiding, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw. En wat staat er dan in vers 22? Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid. Huwelijk. Bijbels huwelijk, zoals God het bedoeld heeft in de Bijbel, vanuit de geest van God in ons leven, vanuit een geestelijk leven. Amen. We gaan met elkaar zingen lied 511 uit de bundel Opwekking. Maak mijn hart vol van uw heerlijkheid. 511. Laten we samen gaan bidden en danken. Vader in de hemel, we willen u zo ontzettend danken, dankbaar zijn dat u ons uw woord, de Bijbel, achtergelaten heeft. Waar u ons zoveel levenswijsheid ook wilt leren. Heer, dank u wel dat voor het onderwijs in uw woord ook wat betreft het huwelijk. Heer, we weten dat het huwelijk in de maatschappij waar wij vandaag in leven van alle kanten onder druk gezet wordt. Het loopt zo makkelijk gevaar. En ik wil u bidden voor de mannen en vrouwen onder ons die in een huwelijk staan. Wilt u hen helpen, Heer, om man te zijn zoals u dat van hen vraagt. En vrouw te zijn zoals u hen geroepen heeft in die roeping. Heer, dank u wel daarvoor dat we mogen bidden voor de huwelijken ook bij ons in de gemeente. Ook voor onszelf. Heer, wilt u het laten groeien? Wilt u het laten bloeien? Zodat het ook tot een zegen mag worden voor de mensen om ons heen. Heer, dank u wel daarvoor. Jullie bidden, Heer, wilt u ons ook, ja, ons hart ook aanzien, Heer, als het verlangen, met het verlangen om ons opnieuw aan u toe te wijden. Heer, en ja, ook al zijn we misschien al 50 jaar getrouwd. Heer, voor u is het elke dag een nieuwe roeping. En ook in dat huwelijk mogen we u dienen en u groot maken. Heer, zo willen we vanmorgen opnieuw ons leven aan u toewijden. En misschien zijn er vanmorgen bepaalde dingen die je moet belijden. Misschien dingen die je aan de Heer wilt zeggen, als man en als vrouw. En misschien ook later dingen die je tegen elkaar moet gaan zeggen. Zullen we een moment van stilte nemen, waarin je met de woorden die je vanmorgen gehoord hebt, persoonlijk naar de Heer toe mag gaan. En je opnieuw kunt toewijden aan de Heer. Laat een moment van stilte nemen, waarin je dat zelf heel persoonlijk kunt doen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons zelf het voorbeeld gegeven heeft. Dat u bereid was om de dood in te gaan. Dat u bereid was om alles te geven. En dat we met u, Heer Jezus, voor eeuwig verbonden zijn. En nooit gescheiden zullen worden. Nooit uit elkaar zullen zijn. Heer Jezus, dank u wel voor die eeuwige band met u. En ik wil u vragen, wilt u ons als man en vrouw ook helpen om daarvan in ons huwelijk een getuige te mogen zijn. Om onlosmakelijk voor altijd aan elkaar verbonden te mogen zijn. En er voor elkaar te mogen zijn. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. Lied 197 uit Johannes de Heer. Volle verzekering. Jezus is mijn. Dan mag je geweldig zeker van zijn. We zingen de eerste drie coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. Tijdens de eerste drie coupletten zal er nog gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. Misschien mag ik nog heel even, ja, voordat we dat lied zingen, ik heb dat aan het begin van deze dienst vergeten te zeggen, maar we hebben vrijdag een hele mooie dag gehad. Het was heel mooi weer. Een dag waarop Ronald Klavers en Natalia met de moeilijke achternaam getrouwd zijn. Natalia, onze Russische zuster, en Ronald, die zijn getrouwd. Ze zijn nu in Turkije op huwelijksreis. En ja, we waren daar ontzettend blij mee. Het is een hele mooie dag geweest. Goed, nu gaan we met elkaar zingen 197 uit de bundel Johannes de Heer. Laten we bidden om zijn zegen en ontvang Gods zegen ook bij het heen gaan. En zo mogen de liefde van God onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en de bruid en de bruidegom voor eens en voor altijd bij elkaar mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.